Mede door dat lied dat we zojuist zongen, kreeg ik het in mijn hart om niet alleen uit 1 Korinthe 12, maar ook uit Efeze 4 te lezen. Laten we allereerst dat bekende gedeelte lezen uit 1 Korinthe 12, dat handelt over de gaven van de geest. Ik lees uit de Telos-vertaling, uit de eerste brief van de Korintiërs, het 12e hoofdstuk, het 4e vers. Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is. Want aan de een wordt door de geest gegeven een woord van wijsheid en aan een volgende een woord van kennis volgens dezelfde geest. Aan een ander geloof door dezelfde geest en aan een volgende genadegave van genezing door de ene geest. En aan een volgende werkingen van krachten en aan een volgende profetie. En aan een volgende onderscheidingen van geesten, aan een ander allerlei talen, en aan een volgende uitlegging van talen. Maar al deze dingen werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk toedeelt, zoals hij wil. En dan uit de brief aan de Efeziërs, het 4e hoofdstuk. Vers 7 tot 13. Aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, opgevaren naar de hoge, heeft hij de gevangenschap gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Dit nu, hij is opgevaren. Wat is het anders dan dat hij ook is neergedaald naar de lagere delen van de aarde? Hij die is neergedaald is ook degene die is opgevaren boven alle hemelen, opdat hij alles zou vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars, om de heiligen te volmaken tot het werk van de bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus. Tot zover uit het woord van God. Wij hebben vanavond, beste vrienden, een nogal controversieel onderwerp dat we met elkaar willen overdenken. Daar zijn nogal wat verschillende gedachten over. En nog nooit in de kerkgeschiedenis van Nederland zijn daar in korte tijd zoveel publicaties over verschenen. En die discussie is nog lang niet verstomd. Die discussie over de gaven van de geest. Ik heb daar al heel wat keren over mogen spreken en ik heb zo gedacht, hoe zal ik het vanavond eens aanpakken. En ik wil dat wat anders doen. Laten we eens beginnen met een viertal misverstanden onder de loep te nemen. En daarna wil ik u nog 4 vragen stellen en dan is de toespraak afgelopen. Dus u kunt precies weten waar we zijn en hoe lang het ongeveer nog gaat duren. Laten we beginnen met 4 misverstanden. Als u vanavond bent gekomen met de gedachte dat de gaven van de Heilige Geest er alleen waren voor de apostolische tijd, dan wordt het een beetje een saaie avond voor u, want daar ben ik het niet mee eens. Trouwens, andersom zou het nog erger zijn als u allemaal dacht dat het nog voor vandaag was en ik zou u vertellen dat het alleen voor de eerste eeuw was. Het is een beetje zo gegaan, denk ik, dat heel veel christenen die gaven van de geest eenvoudig niet meer waarnamen, zoals het in de dagen van de reformatie ook al, en daaruit maar dan concludeerden dat blijkbaar God die gaven dan niet voor ons meer bedoeld had. Want ze waren er eenvoudig niet meer, men zag ze niet. En dan zie je heel vaak dat achteraf dan een theologische verklaring moet worden bedacht. En dan kwam zo die theorie op dat die gaven alleen bedoeld waren voor de apostolische tijd. In het Nieuwe Testament zelf is er geen enkele aanwijzing dat die gaven slechts bedoeld waren voor een bepaalde tijd. Sterker nog, als je goed kijkt, dan zie je ook door de hele kerkgeschiedenis heen, ook bijvoorbeeld in het leven van Luther, maar ook bijvoorbeeld bij Augustinus, die daar aanvankelijk ook nogal moeite mee had, dan zie je dat eenvoudig doordat die gaven zich eenvoudig voordeden, dat men daardoor merkte, hé, er klopt iets niet met die theorie, ze zijn er gewoon. Als u gaat zwemmen in een rivier in Afrika en u hebt zichzelf wijsgemaakt dat er geen krokodillen bestaan, ja, en er komt dan zo'n kammetje boven het water uit langzaam naar u toe bewegen, dan kunt u dat blijven volhouden, maar u wordt toch op een bepaald moment door de feiten achterhaald. Zo is het hier ook. U kunt wel blijven volhouden dat die gaven van de geest niet meer bestaan voor deze tijd, maar ik zie ze zo massaal vandaag weer tot leven komen. Dat zij in bepaalde fasen niet waren, dat is niet zozeer omdat God ze niet meer voor onze tijd bedoeld had, maar omdat wij ze uit het oog hadden verloren. Door wat voor redenen dan ook. We leven in de laatste dagen, geloof ik. Dat is nou niet een punt wat ik sterk wil benadrukken. Daar kunt u misschien anders over denken. Maar het betekent wel dat God heel in het bijzonder ook ons deze dingen teruggeeft. Want het lijkt in deze tijd in heel veel dingen net als in het boek Handelingen. Het is net alsof we aan het einde van deze bedeling weer in heel veel opzichten terug zijn in het boek Handelingen. Ook als ik denk aan Messiaanse Joden, dat is nou een heel ander onderwerp. Maar dat zie je ook weer tot leven komen, net zoals dat in Israël bestond in die tijd van het boek Handelingen. We beleven het eenvoudig en steeds meer gelovigen gaan het ontdekken. En dat is zo bijzonder. Gisteravond preekte ik ergens en een jonge dame kwam naar me toe om me heel enthousiast te vertellen dat ze een tijd geleden in een samenkomst waar ik ook bij betrokken was geweest, dat ze daar genezing had gevonden. En ik keek haar zo eens aan. Ik zei, wat bijzonder dat jij daar was. Of wat voor kerkelijke achtergrond kom jij? En zij vertelde dat. En toen dacht ik, dat kan ze maar beter niet doorvertellen. En dat zei ze me ook. Daar had ze het wel moeite mee. Want ik zei, joh, kom terug en neem alle jongeren uit jouw kerk mee. Dat lag wat moeilijk. Maar er komen er steeds meer, ook uit die kerkelijke gezind. En ik verheug mij daarover. Ik mocht daar kort geleden uit jongelui studenten uit die kring een voordracht houden in een van de studentensteden over dit onderwerp. Nou, dat was 10 jaar geleden ondenkbaar überhaupt om over dit onderwerp te spreken en dan bovendien nog een evangelische broeder daarvoor uit te nodigen om dat te komen toelichten. Het is maar één symptoom dat we overal zien dat op zijn minst de belangstelling hiervoor weer levendig aan het worden is. De Heer Jezus zegt in Marcus 16, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Zo staat het er letterlijk. Weet u dat we vandaag pas in die tijd zijn aangekomen dat we kunnen zeggen dat alle volkeren, ik zal nou niet zeggen elk individueel mens, maar alle volkeren op aarde het evangelie gehoord hebben? Dat is nog nooit eerder gebeurd. En juist in dat verband zegt de Heer Jezus, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Demonen zullen zij uitdrijven. Zijn er vandaag geen demonen meer? Zouden die niet uitgedreven moeten worden, daar waar we met hun macht geconfronteerd worden? En er noemt nog meer dingen. Vurige slangen zullen ze oppakken als dat zo uitkomt, zoals het met Paulus gebeurde op Malta. Als iets giftigs vergiftigs te drinken krijgen, zal het hun niet deren. Zoals dat gebeurd is met mannen en vrouwen Gods, die vergiftigd werden en het overleefd hebben. In vreemde talen zullen zij spreken. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Wordt daar een beperking bij gegeven? Ja, men probeert dat er wel eens in te construeren, maar die staat er niet. Er staat als enige, u moet een gelovige zijn. En zeker uit de rest van de schrift kun je zien dat er nog best wat geestelijke voorwaarden bij komen. Voordat je je daarin gaat begeven op dat terrein. Maar het wordt in principe tot alle gelovigen gezegd. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Als u dus uw wandel hebt op deze aarde, hoeft u maar over uw schouder te kijken om te zien of die vijf dingen die daar beschreven zijn u volgen. En als ze u niet volgen, dan hoop ik dat u door deze avond aan het nadenken wordt gebracht. En ze volgen de gelovigen nog steeds, ook vandaag. Het tweede misverstand is deze. Die gaven zijn er alleen voor sommigen. Ik heb meermalen mensen horen zeggen, maar natuurlijk, ja, dat staat er wel, op zieken zullen ze de handen leggen. Maar ik heb geen gave van genezing, dus ik doe dat niet. Dan zeg ik, hoe weet u dat u geen gave van genezing hebt? Hoeveel honderden mensen hebt u de handen opgelegd voordat u zeker wist dat u die gave van genezing niet had? Nou, ze hebben nog nooit iemand de handen opgelegd. Ik zeg, hoe weet u dat dan? Ze zeggen maar wat. Maar in de tweede plaats, ze gebruiken die uitdrukking, dat is het misverstand, helemaal verkeerd. Ik zal het u maar pardoes zeggen, niemand op aarde heeft een gave van genezing. Je hebt wel mensen die een bediening van genezing hebben. Dat wil zeggen, als die zieken de hand opleggen, dan gebeurt dat heel wat vaker dan bij de meeste van ons. Ze hebben daar een duidelijke opdracht voor. Dat is nog niet eens hun eigenlijke bediening, want we hebben in Efeze 5 van die vijf bedieningen, vier van die vijf bedieningen gelezen. De apostolische, de profetische, de evangelistische, de herderlijke en de leraarsbediening. Er zijn vijf bedieningen. Op een of andere wijze, voordat u denkt dat dat ook maar vijf heel bepaalde mensen zijn, op een of andere wijze durf ik de stelling aan vanavond, daar mag u mij straks op bevragen, dat elke gelovige een bediening zou moeten hebben en ook van de Here gekregen heeft, ook al hebben we het niet altijd in de gaten, die bij een van die vijf aansluit. Apostolisch is misschien het moeilijkste uit te leggen, maar een profetische bediening, tot stichting, vermaning en vertroosting van de gemeente, een evangelistische bediening, een pastorale bediening of een onderwijsbediening. Op een of andere wijze, kom ik straks nog wel op terug, zouden we daar allemaal bij aangesloten moeten zijn. Dat zijn bedieningen en bediening is heel wat anders dan gaven. Het probleem met het woord gaven is, ja, we zouden het beter maar helemaal kunnen afschaffen. Er staat in het Grieks charisma. Dat vertalen we met genadegaven, maar de nadruk ligt op charis, genade. Een charisma is een dosis genade die je ontvangt. Dat woord kan op heel veel manieren gebruikt worden in het Nieuwe Testament. De verlossing wordt ook een charisma, een genadegave genoemd in Romeinen 5. Een verlossing uit doodsnood in 2 Korinthe 1 wordt een genadegave genoemd. Seksuele onthouding wordt in 1 Korinthe 7 zelfs een genadegave genoemd. Genadegave betekent namelijk heel algemeen een portie genade, een dosis genade die je op een bepaald moment nodig hebt. Maar wij gebruiken het woord gave zoals je het gebruikt voor iemand die muzikale gaven heeft, zoals de jongelui die hier stonden te zingen. Of iemand die de gave van welsprekendheid heeft. Dat zijn bepaalde vermogens die iemand continu ter beschikking heeft. Je kunt ze midden in de nacht wakker maken en ze kunnen zo weer piano spelen of zingen. Of een redenvoering houden, vinden ze misschien niet leuk, maar ze zouden het kunnen. Daarvoor hebben zij dat talent, dat vermogen en dat is permanent aanwezig. Op die manier bestaan geen gaven van genezing. Op die manier heeft niemand zo'n gave. Er zijn wel mensen die zo'n bediening hebben. Maar dat is heel wat anders. Niemand van ons kan zich erachter verschuilen om dus geen zieken de handen op te leggen, om maar even bij dat voorbeeld te blijven. Er is heel wat meer natuurlijk. Het is een beetje als evangelistische bediening. Sommigen hebben een bediening in dat opzicht. Ik niet, maar sommige anderen wel. Maar daarom verkondig ik wel eens het evangelie. Zelfs heel vaak. Maar het is niet mijn eigenlijke bediening, maar ik schrik er niet voor terug. Paulus schrijft aan Timotheus, doe het werk van een evangelist. Alsof hij zeggen wil, je bent het wel niet, maar doe het werk toch maar, want die moet het anders doen. Ik heb geen pastorale bediening, maar ik voer wel pastorale gesprekken. Ik schrik er niet voor terug. Het is heel vervelend als mensen zeggen, ja, is mijn bediening niet, dus ik doe dat niet. Ja, dat moet je wel eens een keer. Je moet je grenzen stellen. Ik kan ook niet alles. En u kunt ook niet alles. We moeten onze grenzen trekken. Maar zeg niet te gauw, dat is mijn taak niet. Op een of andere wijze zijn we als getuigen van Christus allemaal evangelistisch bezig. Als hebben we allemaal wel eens een goed woord voor een ander van pastorale aard. Zeggen we allemaal wel eens een woord van stichting, vermaning of vertroosting. Dat is een stukje profetische bediening. En leggen we een ander wel eens een keer uit hoe wij denken over een bepaalde bijbeltekst. Dat is een stukje onderwijs. En wat nou het bijzondere is, voor die bedieningen hebt u die genadegaven ontvangen. Niet gaven in de zin van voortdurende vermogens, maar een portie genade die je ontvangt op het moment dat je het nodig hebt. Kijk, we hebben die 9 gaven van 1 Korinthe 12, dus geen van allen. Maar ze staan ons alle 9 ter beschikking op het moment dat u ze nodig hebt. Misschien zegt u, oh, als ik nog eens 1 van die 9 mocht ontvangen. Nou, dan heb ik een slecht bericht. En dat is, u ontvangt er geen 1. U krijgt op het moment dat u het nodig hebt, altijd voor een ander. En dan is u weg. Tot de volgende keer dat u het krijgt voor een ander. Dat is het slechte nieuws. U krijgt er geen 1. Het goede nieuws is, ze zijn alle 9 voor u ter beschikking. Dus hou maar op met die valse bescheidenheid. Ik zal blij zijn als ik er 1 had. Hou op met die valse bescheidenheid. Ze staan u alle 9 ter beschikking. Neem nog mijn voorbeeld. Daar ben ik nogal mee vertrouwd. Ik heb een leraarsbediening ontvangen. Vorige week las ik dat Derek Prince zou vinden dat ik een apostolische bediening heb, omdat ik overal rondreis, buiten een plaatselijke gemeente, om het woord te verkondigen. Maar die termen kunnen me nou allemaal niet zoveel schelen. Het gaat om een leraarsbediening. Daar heb ik al die 9 gaven van 1 Korinthe 12 voor nodig. Die heb ik niet, maar ik heb ze nodig op het moment dat ik ze nodig heb. Zo staat het hier ook. Er is verscheidenheid van genadegaven, dat wordt onderscheiden van verscheidenheid van bedieningen. Maar aan ieder, dus ook aan u of mij, wordt die manifestatie van de geest gegeven tot wat nuttig is hier en nu op dit ogenblik. Stel u eens voor dat ik, laat ik die zin anders beginnen. Ik ben niet een soort exegetische machine, dat is niet de leraarstaak, die constant bijbelteksten uitlegt. Als ik wel eens een mailtje krijg van iemand, en via de website gebeurt dat nogal eens vaak, en ze vragen, wilt u die en die tekstjes voor me uitleggen, dan wil ik nog wel eens vragen, wat wilt u daar eigenlijk van weten? Waarom wilt u dat weten? Wat is erachter? Want ik ben geen uitlegmachine. Dat zou geen geestelijke bediening zijn. Zit er achter die vraag misschien een andere vraag? Dan heb ik op dat moment een gebed in mijn hart, en dan hoop ik dat ik de gave van onderscheiding naar geest ontvang op dat moment. Dat is niet zoals sommige mensen denken, een gewone natuurlijke mensenkennis. Trouwens, als je een mailtje van een onbekende krijgt, dan heb je aan mensenkennis niks, want je weet niet wat voor mens erachter zit. Maar ik kan het wel bovennatuurlijk van de Heer ontvangen. Wat zit hier werkelijk achter? Help mij om dat te onderscheiden, Heer, want dat is het probleem waar ik werkelijk op moet ingaan. En zo zijn er alle mogelijke situaties denkbaar. Van de Heer Jezus wordt gezegd door Nicodemus, wij weten dat u een leraar bent van God gezonden, want niemand doet zulke tekenen en wonderen als u. Dat was voor mij een enorme bemoediging, want ik dacht, leraar, die staat onderaan het rijtje. Apostelen, profeten, evangelisten, herders, en die komen helemaal onderaan. En ik kon me voorstellen dat apostelen wonderen en teken nodig hadden, en evangelisten ook, en profeten en pastors, maar leraars. Totdat ik die tekst las en toen dacht ik, oh, het is ook voor ons, leraar. Wij staan onderaan, maar dat is ook voor ons. En toen ik begreep dat een leraar heel wat anders is dan een theoloog, dat leraar een geestelijke bediening is, die niet in de eerste plaats het intellect aanspreekt, maar de harten opbouwt in de waarheid van God, toen begreep ik dat ik ook al die 9 gaven nodig heb. Toen begreep ik dat mensen zelfs kunnen genezen als eerst bepaalde leerstellige blokkades in hun hoofd worden weggenomen. Dat is de taak van de leraar, weet u dat? Dat is dan een concreet voorbeeld. En zo zijn er een heleboel dingen te noemen. Als je een pastor bent, hoe ontzettend belangrijk is om een woord van wijsheid te krijgen. Een wijs woord. Heel veel mensen wenden zich tot mij, hoewel ik dat helemaal niet mijn bediening is. En die willen een concreet advies in een heel grote moeilijke situatie. Dan kan ik 2 dingen doen. Ik kan een beroep doen op mijn levenservaring. Ik ben nou 63, dus een klein beetje levenservaring heb ik, dacht ik wel. Ik kan me een beroep doen op mijn gezond verstand. Ik kan ook bidden, Heer, geef mij een woord van wijsheid. Dat is een bovennatuurlijke gave. Dat is de eerste van deze 9 gaven. Geef mij een woord van wijsheid dat ik aan die persoon kan doorgeven. Dat die persoon op dit moment nodig heeft. En dat van u komt en niet van mezelf. Wij kunnen in de kerk, in de gemeente of hoe je het noemen wilt, een heel eind komen met die natuurlijke gaven. Wist u dat? Daar doe ik ook niks aan af, want dat zijn ook gaven die God gegeven heeft. Als u een gezond verstand bezit, dan feliciteer ik u, want ook mensen hebben dat niet. U wel gefeliciteerd, maar het is een natuurlijke gave. Sommige mensen denken, dat is het derde misverstand. Veel van die gaven zijn vandaag niet meer nodig, want we hebben de geneeskunde, dus we hebben geen gaven van genezing meer nodig. Misverstand. Want de meeste ziekten die in het Nieuwe Testament genezen worden, die kunnen vandaag nog steeds niet genezen worden door de dokter. De meeste blindgeborenen niet. Lepra niet. De meeste verlammingen niet. Dat heeft God zo geregeld dat die ziektes vandaag nog niet genezen kunnen worden. Anders zouden we denken, we hebben dat niet meer nodig. Sommige mensen denken, als die gaat over een woord van wijsheid, dat dat onze natuurlijke wijsheid is. Nee, al die 9 gaven zijn bovennatuurlijke gaven. Dan heb ik meteen het vierde misverstand te pakken. Dat zijn dat er mensen zijn die zeggen, ja, er zijn een aantal natuurlijke gaven. Natuurlijk hebben we nog steeds nodig. Wijsheid hebben we nodig. Ik las bij een theoloog zelfs kennis, dat is wat je aan de universiteit verwerft. Dat zijn de theologen blijkbaar, die hebben allemaal die gaven van de kennis. Daar gaat het helemaal niet over. Ik doseer zelf theologie en ik vind het heerlijk om dat te doen, maar dat heeft met dit niks te maken. De gave van de kennis is een gave die u op dat moment boven natuurlijk ontvangt, waardoor u inzicht krijgt in een situatie die u anders, dat u anders niet had kunnen hebben. En dat inzicht spreekt u uit, tot verbazing van die ander, die zegt, hoe weet u dat? Ik zeg, dat weet ik niet, dat heb ik van de Heer ontvangen. Dat is een woord van kennis. Gave van geloof. Of het nou een leraar is, of een herder, of een evangelist, een profeet, een apostel. De gave van geloof. Die heb je niet constant ter beschikking. Goed, sommige mensen hebben een groter geloofsvertrouwen dan anderen. Maar de gave van geloof, dat is wat Elia ontving op de Karmel. Dat had hij niet elke dag. De volgende dag had hij het beslist niet. Toen ging hij op de loop voor Izebel. Maar op de Karmel ontving hij het. De gave van geloof om voor het front van iedereen te zeggen, Heere, laat nu maar het vuur uit de hemel neerdalen. En niet bang te zijn dat je op je gezicht gaat. Maar in geloof, omdat je weet dat je in Gods weg bent, dat van hem te verlangen. Dat is de gave van geloof. Dat heb je constant nodig in de bediening. Elke keer weer opnieuw. Als je geconfronteerd bent met een hopeloze situatie, dan heb je geloof nodig. Al is het maar geloof als een mosterdzaadje. Dat gaat niet om de kleinheid van dat geloof. Maar dat gaat omdat dat mosterdzaadje zo'n geweldige potentie heeft. Zo'n enorme kracht. Als je dat investeert in Gods akkertje, dan kan er een grote boom uit groeien. Dan kan je deze berg in de zee gooien. Of die moerbijenboom. Dat wat jou in de weg zit. Door de kracht van het geloof, dat is een gave van geloof die God je schenkt op het moment dat je het nodig hebt. Zo langzamerhand gaat u denken, oh, gaat het daarover, maar dat ken ik ook wel in mijn leven. Ja, het zou wat waar zijn, het zou wat wezen. Als u dat niet kent, natuurlijk. Ik vertel u toch geen dingen vanavond die totaal vreemd en nieuw voor u zijn. Als de Heilige Geest in u woont, dan ontvangt u woorden van wijsheid en woorden van kennis. Alleen u staat er niet bij stil dat het dat is en dat dat zo heet. U ontvangt onderscheidingen van de geest. Als u zich daarvoor openstelt, als u niet te makkelijk terugvalt op uw gezond verstand, hoewel daar niks mis mee is, en op uw natuurlijke talenten, hoewel er ook niks mis mee is, die heeft God ook geschonken. Als u van de Heer het verwacht, en ik noem dat nou maar bovennatuurlijk, hoewel die term nogal gevaarlijk is, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Door de kracht van Gods geest, dan gaat u deze dingen ervaren. Dan gaan mensen ervaren dat je een zieke de hand op kan leggen. Dat is zo geweldig. Heel kort geleden was er een man die zo ziek was. Hij kromp elke dag ineen van de pijn. Hij lag op de grond te kronkelen als hij weer zo'n aanval had. Hij had een verstopping in zijn slokdarm en de dokters konden er niets aan doen. Hij zou misschien geopereerd moeten worden, maar er was ook geen sprake van. Het was vreselijk. En hij ging met zijn dochter naar een avond waar ik sprak over genezingsbediening. En ik zei, we moeten niet bidden, wilt u deze zieke genezen? Dat is niet waarvoor we geroepen zijn. We mogen net als de apostelen zeggen, genees in de naam van de Heer Jezus. Daarvoor heeft u ons geroepen. Daarvoor heb je natuurlijk geloof nodig. Om te bidden, wilt u deze persoon genezen, heb je absoluut geen geloof nodig. Dat is een vrijblijvende vraag. Als God het doet, als hij dat wil, dan doet hij het. En als hij het niet wil, dan doet hij het niet. Jij kunt er in elk geval geen buil aan vallen. Je hebt er geen gave van geloof voor nodig. Je hoeft alleen maar te vragen, wilt u het? Als God het niet wil, dan doet het niet. Gave van geloof is dat je openbaar durft te zeggen, Ephata, wordt geopend. Talita kumi, dochtertje, sta op. Of zoals Petrus Johannes, sta op en wandel. Dat is een daad van geloof. Heb je geloof voor nodig? Dan ontvang je op dat moment een genezing, gave van genezing. Dan ontvang je op dat moment een werking van krachten. En door een woord van kennis zie je wat die persoon nodig heeft. Wat er met hem aan de hand is. Door een woord van wijsheid zie je wat hij nodig heeft. Die dochter had dat gehoord. Had de boodschap meegenomen. En s'avonds zei ze tegen haar: papa, papa, ik kan het niet langer aanzien dat jij zo verschrikkelijk moet lijden. Ik denk dat zij vooral door haar liefde gedreven werd. Je ziet het heel vaak bij de Heer Jezus. Waarom genas hij mensen uit barmhartigheid? Omdat hij van ze hield. Hij werd met ontferming bewogen. Niet alleen maar technisch, omdat hij wilde bewijzen dat hij de Messias was. Of wilde bewijzen dat het Koninkrijk Gods gekomen was. Maar omdat hij met ontferming bewogen was. Dit meisje was met ontferming bewogen over haar vader. Dan zei ze: papa, ik wil maar gewoon doen wat ik vanavond gehoord heb. Vind je dat goed? Papa, goed. En ze legde hem de hand op de schouder en ze zei: papa, wees genezen in de naam van de Heer Jezus. 3 weken later mailde papa mij, want hij dacht, ik kon het niet geloven. Want ik was de volgende dag zonder problemen en kwalen en de dag daarna ook en de dag daarna ook en de dag daarna ook. En na 3 weken durf ik uiteindelijk wel te zeggen dat ik genezen ben. Er was geen ziekenzalving aan te pas gekomen. Het meisje had geen bijzondere bediening. Ze had geen bijzondere zalving, hoewel op dat moment. Maar ze stelde zich open voor de Heere God wat hij kon doen. Als zij de moed had, als zij het geloof had. Genezing te proclameren over haar vader. En dit soort verhalen horen wij vandaag aan de dag aan de lopende band. Waardoor? Doordat mensen zich openstellen voor de gaven van God. Voor wat hij wil geven. Een manifestatie van de geest. Tot wat nuttig is, hier en nu, op dit moment. Die gaven van de tongentaal horen daar ook bij. Daar zijn ontzettend veel verschillende meningen over. Het is ook zeker de ingewikkeldste. Want de schriftgegevens zouden naar onze smaak wel wat uitvoeriger hebben kunnen zijn. We moeten het er maar mee doen. Maar ik geef maar eenvoudig het ervaringsfeit door. Dat heel veel mensen in de genezingsbediening hebben gezegd. Als wij in tongen spreken, terwijl we voor de zieke de hand opleggen. Ja, dan ervaren we veel meer genezing. De tongentaal is een van de mechanismen in die wonderlijke sfeer van de Heilige Geest, waardoor kracht wordt vrijgezet. Hoe het werkt, ik weet het niet, maar het werkt. Die 9 gaven zijn als de 9 stukken gereedschap in een gereedschapskist. Uw bediening is timmerman. Maar zonder die kist wil het niet. Probeer maar eens met een timmerman, als timmerman, een spijker in het hout te krijgen of een spijker eruit te krijgen of een stuk hout door te zagen. Wij zijn vaak als timmerlieden zonder zo'n gereedschapskist. We zeggen: nou, we hebben nog iemand nodig voor de kerkraad, wie zullen we eens nemen? Broeder Flip, ja, die leidt ook een bankfiliaal, die man is gewend om mensen leiding te geven. Noem maar een heleboel goede natuurlijke eigenschappen van broeder Flip op. Hij is ook een aardige man, hij ligt ook goed in de gemeente, hij komt ook trouw. Maar ik heb nog geen geestelijke kwalificatie gehoord. Ik zeg niet dat het altijd zo gaat natuurlijk. Maar we nemen zo gauw genoegen met die natuurlijke bekwaamheden. Ook omdat we geen oog, geen gevoel, geen hart hebben voor wat er nog meer nodig zou kunnen zijn. We hebben nog iemand nodig in het pastorale team. Ja, zuster Miep die heeft een psychotherapeutische cursus gedaan. Nou, dat is niet mis hoor. Ik wou dat iedereen dat deed, want dat is wel erg handig. Dat helpt je om een heleboel beginnersfouten te vermijden. Maar heb je nog meer in huis, zuster Miep? Of is het alleen maar dit natuurlijke apparaat dat je hebt? Is er ook nog een bovennatuurlijk element? Is ze geroepen om in dat pastorale team te gaan zitten? Weet ze ook om te gaan met deze gaven van de geest? Kent ze ook de gereedschapskist? Want wat zou ze dan onnoemelijk veel meer voor de gemeente kunnen beginnen? Is dat voldoende als iemand een diploma van de universiteit heeft om het woord te verkondigen in een gemeente? In de evangelische wereld gaat dat dan net zo hoor. Er zijn hele opleidingen voor voorgangers. Zeer intellectueel en aan het einde daarvan heb je diploma en dan kun je zo voor de gemeente gezet worden. Maar dan is alles wat je ontvangen hebt zijn natuurlijke bekwaamheden. Waar is je roeping? Waar is je bovennatuurlijke bekwaamheid uit God? kent zo'n voorganger de gereedschapskist? Is hij vertrouwd met het woord van wijsheid, het woord van kennis? Als het goed is, zou elke predikant elke zondag een profetisch woord moeten spreken. Maar dat gaat niet automatisch. Het is veel gemakkelijker om een tekst uit te leggen en daar een praktische toepassing mee te geven. Maar dat is geen profetie. Profetie is dat je weet op bovennatuurlijke wijze. Dit is het woord waarvan de Heer wil dat ik dat hier en nu tegen de gemeente spreek. Dat zou dus kunnen zijn zoals het mij afgelopen zondagmorgen overkwam. Dat je de mensen in het wit van de ogen kijkt en dat je weet ik moet wat anders vertellen dan ik heb voorbereid. Omdat de Heilige Geest dat aan je hart duidelijk maakt. Want prediken is niet een passage in de Bijbel uitleggen en praktisch toepassen. Prediking is een woord van de Heere God spreken dat Hij wil dat hier en nu tot de gemeente gesproken wordt. Dan trek je dus ook nooit een oude preek uit de kast. Geen opgewarmde kliek. Maar je brengt aan de gemeente wat hier en nu door Hem gewild wordt. Nee, ik ben daar bloedserieus over, mensen. Want dit is de dood in de pot. Wat wij nodig hebben is niet zuivere prediking, dat wil zeggen die aan theologische maatstaven of aan een belijdenis voldoet. Dat is natuurlijk ook belangrijk. We hebben nodig de prediking die hier en nu door de Heere God voor ons gewild wordt. Als u in een gemeente bent waar je zo'n prediking ontvangt, waardoor je minstens één keer in de 6 weken echt met je rug tegen de muur wordt gezet, omdat je weet van, oh, nou heeft de Heer beklem gezet. Dat is een kenteken van de ware kerk. Maar een preek waar u elke keer van zegt, jongen, dat was weer zeer boeiend en interessant, dat is niet de ware kerk. Want een preek hoort niet interessant te zijn. Ik zeg het nou maar eventjes wat grof. Die hoort niet interessant te zijn, die hoort u met de rug tegen de muur te zetten. Die hoort u te confronteren met de hoogheilige en machtige en rechtvaardige, maar ook liefdevolle en genadige God. Zodat je tot in je hart geraakt wordt. Dat is mijn taak vanavond niet. Vanavond heb ik een bijbellezing. Moet u proberen uit te leggen hoe dat zit met die gaven van de geest. Daarom is dat veel gemakkelijker dan een preek houden. Op zondag een preek houden in het bewustzijn. Nou moet ik hier zeggen wat de Heere God wil dat ik tegen deze gemeente zeg. Dat betekent geestelijke oefening. Veel moeilijker dan een bijbellezing houden. Dat is een voorbereid onderwerp. Tuurlijk heb je ook de leiding van de Heilige Geest in nodig, want elke keer gaat het totaal anders. Maar een profetische prediking, waar wordt die gevonden? Snakken wij daar niet naar? Moeten we niet dubbel hard gaan bidden voor onze voorgangers? Dat ze niet een goede, degelijke, verantwoorde, reformatorische, evangelische preek houden, maar dat ze het profetisch woord brengen? Dat is zo'n belangrijke daar in die 9 gaven die daar in de gereedschapskist zitten. Een profetisch woord. Want zo spreekt een profeet. De profeet zegt, zo spreekt de Heer. Hier en nu moet je weten, dit is het woord dat de Heer hier en nu tot de gemeente wil richten. Nou, ik heb u de 4 misverstanden. Ik hoop dat u ze uit elkaar hebt kunnen houden. Zijn ze alleen voor de begintijd? Zijn die gaven alleen voor sommigen? Is het niet zo dat we veel gaven vandaag niet meer nodig hebben? Want we hebben immers theologieopleidingen, we hebben geneeskunde en we hebben gezond verstand en we hebben nog allerlei andere praktische cursussen. En ten vierde, kun je een onderscheid maken tussen wondergaven die we vandaag niet meer hebben en gewone gaven die we vandaag nog wel hebben? Ik hoop dat ik die misverstanden voor u uit de weg geruimd heb. En nou heb ik nog 4 vragen voor u en dan is het klaar. In de eerste plaats, wat is uw bediening? Ik wou dat ik een losse microfoon had, dat ik zo eens door de zaal kon gaan en u allemaal die microfoon onder de neus kon douwen en zeggen, vertel eens, wat is uw bediening? In veel gemeenten waar te veel aan te weinig mensen wordt overgelaten, hebben heel veel mensen de grootste problemen om op deze vraag een antwoord te geven. Ze hebben geen idee. Een bediening. Een bediening in het Koninkrijk Gods. Ja, zet iemand... Ik bid veel. Ja, maar dat moeten we allemaal doen, lieve broeder of zuster. Ja, maar we hebben een groep waarmee we heel regelmatig samenkomen om voor de gemeente te bidden, voor de voorgangers te bidden, de kerken. Ah, dat begint op een bediening te lijken. U zegt, maar ik mag veel getuigen. Ja, maar lieve broeder of zuster, dat moeten we allemaal doen. Ja, maar elke week nodig ik de vrouwen bij mij in de straat uit, 's morgens op de koffie en dan lezen we samen de Bijbel. Hé, dat kon wel eens een bediening zijn. Wat is uw bediening in het Koninkrijk Gods? Een taak. Als u bediening nou een groot woord vindt, een taak. Wat is uw taak in het Koninkrijk Gods? Kinderopvoeding is geen geestelijke bediening. Alle ouders hebben die taak. Dat is op zichzelf niks bijzonders. Maar kinderwerk is een geestelijke bediening. Wat is uw geestelijke bediening? Weet u, als u nou vanavond gekomen bent om voor de gereedschapskist te horen, maar u hebt geen vak. U bent niet timmerman, u bent geen slager, u bent geen bakker. U bent helemaal niks. Wat heeft het dan voor zin om een toespraak te horen over een gereedschapskist? Maar als u zegt, ik ben timmerman, maar het lukt niet langer met de blote handen, dan bent u vanavond op het goede adres. Want timmerlieden, die kan ik een gereedschapskist leveren. Of in ieder geval aanprijzen. Weet u wat u bent? Wat is uw stukje? Ik denk eigenlijk dat inzicht begint zo langzamerhand bij mij vorm te krijgen. Ik moet er misschien nog dieper over nadenken. Dat alle bedieningen op een of andere wijze bij die vijf horen die ik straks in Efeze 4 heb voorgelezen. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. Op een of andere manier hebben ze altijd met een van die vijf, minstens een van die vijf te maken. Wat is uw stukje? Wat is uw stukje? En als u die vraag weet te beantwoorden, als u zegt, dit is mijn stukje werk dat ik van de Heer gekregen heb in zijn koninkrijk. Ah, nou heeft het zin om over een gereedschapskist te praten. Een bakker heeft weer een andere gereedschapskist dan een slager. Maar in dit geval hebben we allemaal dezelfde gereedschapskist. Wat voor bediening u ook hebt. Zeker bij sommigen komen bepaalde geestesgaven veel sterker naar voren dan bij anderen. Maar in feite, als je erover nagaat, kun je ze alle negen gebruiken. Dat is geweldig. Nou, als u dan weet wat uw bediening is, dan heb ik een tweede stukje huiswerk voor u. Ga nou eens thuis die negen nog eens rustig na en ga u proberen in te denken, welke van die negen zou ik nou het beste kunnen gebruiken? Wat heb ik het meeste nodig? We hadden het nou over leiding geven in een kerkenraad, in een oudsterraad of hoe dat bij u ook mogen heten. Oh, wat is het dan ontzettend belangrijk om op huizenbezoek een woord van wijsheid of van kennis te kunnen spreken. Wat is het ontzettend belangrijk om de gave van de onderscheiding de geesten te hebben. Op het moment dat je het nodig hebt. Hè? Want je hebt het niet nooit als een permanent vermogen. Dat hebben we begrepen. Wat is ontzettend belangrijk om de gave van geloof te ontvangen. Als de gemeente een beslissende stap vooruit moet doen. Hoe komen er maren en zorgen en ja-maars dan niet boven water. Dan heb je mensen nodig die een gave van geloof ontvangen op dat moment om een geloofstap vooruit te zetten als gemeente. En te zeggen, ja, wij gaan als oudste raad ook zieken zalven. Wauw, dat is een bovennatuurlijke genade van God als hij dat gaat werken. En zo zou ik een heleboel voorbeelden kunnen noemen. Wat uw bediening ook is, ga eens voor uzelf na, welke geestesgave heb ik nou het meest nodig? U hebt ze allemaal nodig, maar welke heb ik nou het meest nodig? Goed, dan komen we bij de derde vraag. Hoe gaat u nou ervoor zorgen dat u ze gericht gaat ontvangen? Dat is zo belangrijk. En dat is door u er heel bewust voor open te stellen. En niet bang te zijn voor geen enkele van die gaven. Natuurlijk, handen opleggen op een ziekte. Ik heb het vaak meegemaakt dat mensen dat deden en die handen trilden bijna altijd. Want het is heel eng de eerste keer. Maar de tiende keer is het dan niet meer zo eng. Spreken in tongen, nou daar zullen we het nog maar nauwelijks over hebben. Sommige mensen beginnen, die zeggen, Heere God, ik vind al die gaven prima als ik alsjeblieft niet in tongen hoef te spreken. Dat zijn mensen die zijn nog bang voor bepaalde van die gaven. Nou, dat mag, als u er maar wel overeenkomt dan. Want het hoeft niet, het zijn geschenken van God, je hoeft niet bang te wezen voor zijn geschenken. Stel het u voor open, maar vraag u af, wat zou ik het meest nodig hebben? En ga daar gericht om vragen. En als u in een situatie komt, net als Nehemia, een schietgebedje bad. Bid uw schietgebedje en zeg tegen de Heere God. Heere, dit is nou wat ik in het bijzonder nodig heb. U spreekt met iemand. Ik heb dat straks nodig als ik uw vragen krijg. Echt waar. Mijn gevaar is natuurlijk dat ik zo vaak diezelfde vragen krijg, dat ik ook een repeteergeweer word. Dat ik als een machine, machinaal al die vragen ga beantwoorden. Maar dikwijls denk ik ook, er zit meer achter die vraag. Heere God, wat zit erachter? En ik sla ook wel eens de plank mis, maar dan wil ik van de Heere ontvangen. Hoe moet ik deze vraag benaderen? Wat moet ik erover zeggen? Wat is dat voor een persoon die die vraag stelt? Wat heeft hij of zij echt nodig? Heere, help me. Geef mij een woord van u. Dat is dan een charisma, een genadegave die ik op dat moment ontvang. Als u daaraan gaat wennen, als u zich zo daarvoor gaat openstellen, dan gaat het aan de lopende band. Zoals een timmerman de hele dag die kist naast zich heeft staan en dan dit eruit pakt. Hij weet hoe je een nijptang moet hanteren en een schroevendraaier en een hamer en een zaag. En dat gaat bijna automatisch. Hij raakt er steeds meer op ingesteld. Hij weet ze ook allemaal te gebruiken. Hij denkt nooit, wat zou dat een raar ding zijn? Dat weet ik niet wat ik daarmee moet doen. Hij weet ze allemaal te hanteren. Dat is een kwestie ook van oefening. Ga u ervoor openstellen. En de geest zal steeds meer gaan stromen als u wilt. Als u er bang voor bent en u blijft liever bij uw natuurlijke bekwaamheden, troost u, die zijn ook van de Heere God. Maar je komt zoveel tekort, je doet jezelf zoveel tekort. Maar vooral die andere mensen, want die bedieningen die u hebt zijn altijd bedoeld voor anderen. Dat is heel bijzonder. Die genadegaven zijn dus een constante oefening om er voor de ander te zijn. Ik denk dat dat zelfs bij de tongentaal zo is. Als u een tongentaal hebt in uw eigen gebedsleven, zal ik u dat niet afpakken. Maar ik denk dat het ook iets is dat in de eerste plaats voor anderen bedoeld is. Dat is mooi. Je krijgt het dus als een cadeautje. Het is een beetje op Sinterklaasavond. Er staat uw naam op het pakje en u pakt het uit vol verwachting. En dan zit daaronder weer een ander papiertje en er staat een naam op van een ander lid van het gezin. Even teleurstellend. Nou, hier staat de constant zo. U ontvangt een gave van genezing voor die zieke voor wie u bidt. U ontvangt een woord van wijsheid voor die persoon die u aan het counselen bent. U ontvangt onderscheiding der geest om te weten wat er met die ander met wie u spreekt aan de hand is. Constant geeft de geest ons dingen die nodig zijn voor de ander. Dat is kerk zijn, dat is gemeente zijn. We horen bij elkaar en die gaven zijn er voor die ander. En nooit voor onszelf. De bedieningen zijn er altijd voor de ander. Je bent een pastor voor ander. Je bent een leraar voor ander. Een evangelist voor ander. Een profeet voor ander. Een apostel voor ander. Het is altijd voor die anderen. Het is zo'n heerlijke oefening om los te komen van het zelf maar willen ontvangen. Heel veel mensen gaan zo naar de kerk. Ze zijn altijd aan het ontvangen. En als ze het niet meer genoeg ontvangen, gaan ze naar een andere gemeente. Maar ze zijn niet ingesteld op het zijn voor die anderen. Dat komt omdat ze ook geen bediening hebben. Als ze een bediening zouden hebben, ze zouden weten wat de Heer ze gegeven had, zouden ze er zijn voor die anderen. Ze zouden helemaal van veranderen. Want dat is zo geweldig als je een taak mag uitvoeren tot zegen voor anderen. Constant tot zegen voor anderen. Constant voor zegen voor anderen. U denkt toch niet dat ik al die bijbellezingen hou voor mijn eigen plezier? Om mezelf te kietelen, dan zou u net zo goed niet kunnen zijn. Kon ik ook alleen in deze zaal staan praten. Elke bediening is er voor anderen. Om ze dichter bij de Heere God te brengen. Om ze op te bouwen in het geloof. Om ze te helpen geestelijk te groeien. Ik vond het zo mooi dat ik het op mijn hart kreeg om Efeze 4 erbij te lezen. Door dat lied. Want door het lied, daar ging het over de Heer Jezus als de grote overwinnaar. En in Efeze 4 is hij die machtige overwinnaar die uit de dood oprijst en dan verheven wordt aan Gods rechterhand. En daar als de verheerlijkte Heer geeft hij die 5 bedieningen. Als je een herrlijke bediening in de gemeente hebt, of een onderwijsbediening, of een evangelistische bediening, of een profetische bediening, of een apostolisch. Dat is een geschenk van de verheerlijkte Heer aan Gods rechterhand. Hoger kan het niet. Van hem die over al die sterren en planeten regeert waar we het over hadden. Hij is de gever van die bedieningen in de gemeente. En alle 5 hebben we ze nodig. Hij is de gever ervan. En waarvoor geeft hij het? Tot opbouwing van de gemeente. Tot de bediening hebben we gelezen in het lichaam van Christus. Totdat wij allen gekomen zullen zijn tot de volle wasdom in Christus. Daarvoor zijn ze. Als u gekomen bent vanavond om te denken van, dan ga ik eens eindelijk horen hoe ik een tongen kan gaan spreken, want dat lijkt me zo leuk, dan bent u helemaal aan het verkeerde adres. Want als het gaat gebeuren, dan zal het zijn voor anderen. En niet voor u. Dat is nou even jammer. Al die gaven zijn niet voor u. Ze zijn tot opbouwing van het lichaam van Christus. En de enige vraag vanavond is niet wat wilt u ontvangen, maar wat wilt u doorgeven. Wilt u bruikbaar zijn voor de gemeente? Wilt u zo iemand zijn die vanavond zegt, Heere, ik meld mij aan. Ik heb helemaal geen taak, Heere. Ja, die hebt u wel aan mij gegeven, maar die heb ik nog nooit gezien. Ga maar voorbidden. Ga maar voorbidden. Ik heb mensen die zeggen, ik weet absoluut niet wat ik nou. Ik zeg, ga maar voorbidden. Gaan we voorbidden. En als je er niet uitkomt in het gebed, dan ga je naar de kerkenraad en dan zeg je, of naar je oudste raad, of hoe dat heten mogen, en dan zeg je, ik wil een taak in de gemeente. Ik heb geen taak. Toen ik nog in de oudste raad zat, hebben wij eens een keer een lijst gemaakt van al onze gemeenteleden om ze ons af te vragen wie er allemaal een taak hadden en wie niet. En tot dankbaarheid kan ik vaststellen dat meer dan 50% een taak in de gemeente had. Redt u dat ook in uw gemeente? Ik zeg dat niet om er trots op te zijn, want meer dan 50% is nog geen 100%. Maar dat is wat God wil. Dat u er allemaal bent voor allemaal. Dat u er allemaal bent tot opbouwing van het geheel. Dat u er allemaal bent om elkaar te helpen geestelijk te groeien in Christus. Tot die volle wasdom in Christus. Daarvoor is het allemaal bedoeld. Mijn laatste vraag. Vaak heb ik ook nog in deze serie een lezing over de vrucht van de geest. En dan gaat het eigenlijk in Galaten 5 vers 22 over worden als Jezus. Die vrucht van de geest is eigenlijk niets anders dan een beschrijving van het karakter van de Heer Jezus zelf. Eigenlijk moet je eerst die 9 vruchten van de geest kennen voordat je de 9 gaven van de geest gaat kennen. Ik denk dat dat bij elkaar hoort. Eerst die 9-voudige vrucht van de geest. Het is 1 vrucht met 9 partjes. En dan die 9 gaven van de geest. Eerst moet je worden als Christus om te kunnen doen als Christus. Weet u, voor een heleboel mensen is dat eerste al, ja, zoiets onbereikbaar. Worden als Christus, ja, dat is wat de Heer Jezus zegt. We worden naar hetzelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. We worden opgeroepen dat Christus in ons gestalte krijgt. Het grote doel van het christenleven, het zou leuk zijn om te horen wat u er allemaal over te zeggen. Wat is het grootste doel van het christenleven? Ik zou dat samenvatten in als worden als Christus. Gaan lijken op de Heer Jezus. Daar zou ik een heleboel teksten voor kunnen noemen, maar daar heb ik nog geen tijd meer voor, doe ik ook niet. Het gaat mij alleen maar om dit punt. Als je wordt als Christus, ga je ook doen als Christus. Van de week kreeg ik na een bijbellezing de vraag, een van de moeilijkste teksten in de Bijbel, dat vind ik Johannes 14 vers 12. Waar de Heer Jezus zegt, als je in mij gelooft, de werken die ik doe, zul je ook doen en je zult zelfs grotere doen dan deze. Nou, zei die persoon, wat ik daar nou mee aan moet. Maar de Heer Jezus heeft in 3,5 jaar 120 discipelen geworven. Meer dan die 12, maar minder dan u zou denken misschien. 120, die zaten allemaal bij elkaar om te wachten op de Heilige Geest. En toen de Heilige Geest kwam, kwamen er op één dag 3000 mensen tot bekering. Dat is 25 keer zoveel dan de Heer Jezus in die 3,5 jaar geworven had. Dat is het werk van de Geest. En de Heer Jezus zegt, dat gaan jullie doen. Dat doet de Geest niet rechtstreeks, dat doet hij via mensen. Dat deed hij door de prediking van Petrus en die anderen. 3000 op één dag. Als je wordt als de Heer Jezus, mag je ook doen als de Heer Jezus. Dat kun je niet in eigen kracht, daarvoor wordt de Heilige Geest ontvangen. Daarvoor heb je deze 9 geestesgaven als instrumentarium ter beschikking. Het is er allemaal. Het is er. U hebt het misschien nog niet gezien, maar het is er. Het enige is dat u en ik ons ervoor open gaan stellen. Om te zeggen, Heer Jezus, maak me zoals u. En laat me dan ook mogen doen dat wat u wil dat ik doe. Hij was en apostel, en profeet, en evangelist, en herder en leraar. Hij was het allemaal. Nou, alle 5 bedieningen krijgt niemand. Maar de Heer, laat mij ook mijn stukje mogen doen. En uw navolging. Laat me mogen worden als u. Laat me mogen doen als u, Heer. Door de kracht van uw geest. Als dat verlangen in uw hart geboren wordt vanavond, dan denk ik dat de Heere God zijn doel met deze avond bereikt. Hij moge u daarin zegenen. Amen.